die gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, en gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 3 en daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij Heer. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. En wat er verder volgt, Psalm 3 en daarvan het vierde vers. Schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Jozua 8 en we lezen de versen 1 tot en met 29. De schriftlezing is Jozua 8, de versen 1 tot en met 29 en daar lezen wij het woord van God als volgt. Toen zeide de Heere tot Jozua: vrees niet en ontzet u niet. Neem met u al het krijgsvolk en maak u op, trek op naar Ai, zie. Ik heb de koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. Gij nu zult Ai en haar koning doen gelijk als Jericho en haar koning gedaan hebt, behalve dat gij haar roof en haar vee voor uw lieden roven zult, en stelt u een achterlage tegen de stad van achter dezelfde. Toen maakte zich Jozua op en al het krijgsvolk om op te trekken naar Ai. En Jozua verkoos 30.000 mannen, strijdbare helden, en hij zond hen bij nacht uit en gebood hun, zeggende: zie toe, gij lieden zult der stad lagen leggen, van achter de stad, houdt u niet zeer ver van de stad en wees gij allen bereid. Ik nu en al het volk dat bij mij is, zullen tot de stad naderen, en het zal geschieden, wanneer zij ons tegemoet zullen uitgaan, gelijk als in het eerst, zo zullen wij voor hun aangezichten vlieden. Laat hen dan uitkomen achter ons, totdat wij hen van de stad aftrekken, want ze zullen zeggen: zij vlieden voor onze aangezichten, gelijk als in het eerst, zo zullen wij vlieden voor hun aangezichten. Dan zult gij lieden opstaan uit de achterlagen, en gij zult de stad innemen, want de Heere uw God zal ze in uw hand geven. En het zal geschieden, wanneer gij de stad ingenomen hebt, zo zult gij de stad met vuur aansteken, naar het woord des Heeren zult gij lieden doen, zie, ik heb het u lieden geboden. Alzo zond Jozua hen heen. En zij gingen naar de achterlagen en zij bleven tussen Bethel en tussen Ai, tegen het westen van Ai, maar Jozua overnachtte die nacht in het midden des volks. En Jozua maakte zich des morgens vroeg op. En hij monsterde het volk, en hij trok op, hij en de oudsten van Israël, voor het aangezicht des volks naar Ai. Ook trok al het krijgsvolk op, dat bij hem was, en zij naderden en kwamen tegenover de stad, en zij legerden zich tegen het noorden van Ai, en er was een dal tussen hem en tussen Ai. Hij nam ook omtrent 5.000 man, en hij stelde hen tot een achterlage tussen Bethel en tussen Ai, aan het westen der stad. En zij stelden het volk, het ganse leger, dat aan het noorden der stad was, en zijn lager was aan het westen der stad. En Jozua ging in dezelfde nacht in het midden des dals. En het geschiedde, toen de koning van Ai dat zag, zo haasten zij, en maakten zich vroeg op, en de mannen der stad kwamen uit, Israël tegemoet, ten strijde, hij en al zijn volk, ter bestemde tijd, voor het vlakke veld, want hij wist niet dat hem iemand een achterlage legde van achter de stad. Jozua dan en gans Israël werd geslagen voor hun aangezichten, en zij vloden de weg der woestijn. Daarom werd samengeroepen al het volk dat in de stad was, om hen na te jagen, en zij joegen Jozua na en werden van de stad afgetrokken. En er werd niet één man overgelaten in Ai nog Bethel, die niet uittrokken Israël na. En ze lieten de stad openstaan en joegen Israël na. Toen sprak de Heere tot Jozua: strek de spies uit, die in uw hand is, naar Ai, want ik zal haar in uw hand geven. Toen strekte Jozua de spies, die in zijn hand was, naar de stad aan. Toen rees de achterlage haastelijk op van haar plaats, en ze liepen toe, met dat hij zijn hand uitgestrekt had, en kwamen aan de stad, en zij namen haar in. En zij haasten zich en staken de stad aan met het vuur. Als de mannen van Ai zich achterom keerden, zo zagen zij, en zie, de rook der stad ging op naar de hemel. En ze hadden geen ruimte om herwaarts en derwaarts te vlieden, want het volk dat naar de woestijn vluchtte, keerde zich tegen degene die hen najoegen. En Jozua en gans Israël ziende, dat de achterlage de stad ingenomen had, en dat de rook de stad opging, zo keerden zij zich om en sloegen de mannen van Ai. Ook kwamen die uit de stad hun tegemoet, zodat ze in het midden der Israëlieten waren, deze van hier en gene van daar, en ze sloegen hen, totdat geen overige onder hen overbleef, noch die ontkwam. Doch de koning van Ai grepen zij levend, en zij brachten hem tot Jozua. En het geschiedde, toen de Israëlieten een einde gemaakt hadden van al de inwoners van Ai te doden op het veld, in de woestijn in de welke zij nagejaagd hadden, en dat zij allen door het scherpte des zwaards gevallen waren, totdat zij allen vernield waren, zo keerde zich gans Israël naar Ai, en ze sloegen haar met de scherpte des zwaards. En het geschiedde dat allen die te 10 dagen vielen, zo mannen als vrouwen, waren 12.000, al tezamen lieden van Ai. Jozua trok ook zijn hand niet terug, die hij met de spies had uitgestrekt, totdat hij al de inwoners van Ai verbannen had. Alleenlijk roofden de Israëlieten voor zichzelf het vee en de buitenzelfde stad, naar het woord des Heeren dat hij Jozua geboden had. Jozua nu verbrandde Ai en hij stelde haar tot een eeuwige hoop, ter verwoesting tot op deze dag. En de koning van Ai hing aan een hout tot aan het avond stond. En omtrent de ondergang der zon gebood Jozua dat men zijn dode lichaam van het hout afname. En zij wierpen het aan de deur der stadspoort en richtten aldaar een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag, tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, laat het toch niet kwaad zijn in uw heilige ogen, als wij aan de avond van deze dag naderen voor u in het gebed. En Heere, dan mag een deel van de gemeente hier aanwezig zijn en anderen mogen thuis meeluisteren of op een andere plaats elders in ons land. En als we dan zo tot u naderen, dan bidden wij u om een zegen die wij niet hebben verdiend, maar die wij toch niet kunnen missen. Dat is de zegen van uw woord. Want Heere, uw woord, dat laat u prediken als een zaad der wedergeboorte. En dan weet u wie er in ons midden nog onbekeerd zijn. Mag het vanavond eens zo zijn, dat het woord als een zaad der wedergeboorte het nieuwe leven zou wekken, door uw heilige geest, die dat werkt in het dode zondaarshart. Maar het is datzelfde woord, dat uw kinderen onderwijs geeft, en mag dat ook vanavond zo zijn, en geeft aan uw knecht wat nodig is, en dat hij mag staan als een arme zondaar, die het van genade moet hebben, om zo de gemeente onderwijs te mogen geven vanuit het woord. En Heere, dat we dan iets mogen kennen van de gestalte en van die verloren zoon, die door de honger gedreven terug moest keren naar het huis des vaders. En Heere, dat is nu het beeld van een mensenkind, die de wereld ingetrokken is en die zo diep gevallen is in de zonde. Maar als u nou gaat trekken, Heere, dan worden we als die verloren zoon, die tot zichzelf ging inkeren, en die daar tussen de onreine beesten verkeerde en niets te eten had. En toen kreeg hij het huis van zijn vader in gedachten. En toen is er wat gebeurd in zijn leven, Heere. En toen begon het huis te trekken. Toen begon zijn vader te trekken. Maar hij was een onwaardige. Hij had nergens meer recht op. En dat gaan degenen leren die zalig worden. Die gaan het zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En zoudt u ook zo in ons midden willen werken, Heere, met uw heilige geest. Dat hebben wij zo nodig. Heere, wilt u ons gedenken in de tijd waarin we leven. Het is een donkere tijd, een bange tijd. Er gebeurt veel in de wereld. Er gebeurt veel in ons land. Er gebeurt veel in de kerk. En Heere, er zijn ook stormen in de gemeente. En dan dragen wij elkaar hartelijk aan u op. En u weet alle dingen, Heere. We hoeven het niet onder woorden te brengen. Maar zoudt u nog als een almachtig God willen opstaan? En zoudt u nog willen geven dat we als arme zondaren aan uw voeten terecht mogen komen? Om te vragen, o God, geef gij ons heil op deze dag. Heere, wilt u deze wereld gedenken, waar zoveel nood en ellende is, waar zoveel mensen het moeilijk hebben? Zoudt u zich over hen willen ontfermen? Gedenk uw verdrukte kerk, uw vervolgde kerk. Houd ze toch staande in de strijd. Het kan zo moeilijk wezen, Heere. En wees ook met allen die regeren, die in hoogheid zijn gezeten. Onze koningin dragen we ook hartelijk aan u op. Heere, zie een gunst op hen van boven. En zoudt u willen leiden? En zoudt u dat nieuwe leven ook bij hen willen geven? Want allen die regeren, Heere, die moeten eenmaal verantwoording afleggen voor de grote koning der koningen, zoals wij dat allemaal moeten doen. En dan zullen we weg moeten dragen hetgeen wij gedaan hebben in ons leven, het zij goed, het zij kwaad. O Heere, zie een gunst op ons van boven. En Heere, dan leven wij hier op een wereld dat niet anders is dan een vijandelijk gebied, waar de doodsvijanden loeren om altijd maar de kerk des Heeren aan te vechten. En dan wordt de kerk des Heeren geroepen te strijden, maar ze kunnen niet in eigen kracht, Heere. En we zullen het vanavond gaan horen hoe Jozua ook niet in eigen kracht de stad Ai had kunnen innemen, tenzij gij aan de spits was getreden. En Heere, zo werkt u toch nog steeds. Zou u dan vanavond in ons midden willen zijn als één die dient? Geef uw knecht wat nodig is in het spreken. Geef de gemeente wat nodig is in het luisteren. En wilt u de duivel op een afstand houden? En dat we samen mogen ondervinden dat u in ons midden wil zijn als één die dient. Nee, Heere, we hebben het niet verdiend. Want we hebben gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Maar zou u ons nog alstublieft willen aanzien in dat alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus, waarvan uw woord zegt, en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, wast en reinigt van alle zonden. Doe het nog, uit genade om Jezus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 108, en daarvan het derde vers, zo wordt uw dierbaar volk in het end, bevrijd van rampspoed en ellend. O God, verlos ons door uw hand, verhoor ons, zend ons onderstand. Wat er verder volgt, Psalm 108 en daarvan het derde vers. Geliefde gemeente, het waren aangrijpende gebeurtenissen die in Jozua 7 staan beschreven. Het volk Israël was op weg gegaan naar het stadje Ai met een leger van 3000 soldaten, maar dat liep op een nederlaag uit. En aanvankelijk begreep Jozua de weg des Heren niet meer. Hij kon niet begrijpen hoe dit kon gebeuren. Hij had grote verwachtingen na de overwinning op Jericho. En toen dat kleine stadje Ai met 3000 soldaten liep helemaal fout. Hij liep vast met de belofte van God, want de Heer had het wel beloofd dat het land Israël in hun bezit zou komen. En dat bracht Jozua op de knieën voor God, bij de ark des verbonds. En toen kwam de Heer. En toen heeft de Heer duidelijk gemaakt waar de oorzaak lag van die nederlaag. Er lag een ban in het leger. Er was iemand onder het volk die had gezondigd. En zolang die ban in het leger was, zou de Heer niet met dat volk optrekken. En wie was die schuldig? Ja, Jozua wist het niet. Niemand wist het dan de persoon zelf. Maar wat gaat de Heer doen? We hebben het gehoord. Hij gaat de persoon aanwijzen door middel van het lot. En het was Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda. En toen hij door de Heer zelf was aangewezen, kreeg hij nog gelegenheid om zijn zonden eerlijk te belijden voor de Heer en voor Jozua. En er kwam inderdaad wel een schuldbelijdenis, maar helaas, het was niet oprecht. En daarom werd Achan gestraft in het dal van Achor. Daar werd het oordeel voltrokken en als de schrijver van het boek Jozua dat allemaal onder woorden heeft gebracht, eindigt hij met de woorden, alzo keerde de Heere van de Hittigheid zijn storens. Ja, met die woorden eindigt dus de schrijver dat aangrijpende hoofdstuk. Toen keerde de Heere zich weer tot dat volk. Toen lag het weer goed. En dat blijkt uit de eerste versen van Jozua 8, die we eerst samen gaan lezen, namelijk de versen 1 en 2. En daar staat het woord van God als volgt, toen zeide de Heere tot Jozua, vrees niet en ontzet u niet, neem met u al het krijgsvolk en maak u op en trek op naar Ai, zie, ik heb de koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. Gij nu zult Ai en haar koning doen, gelijk als gij Jericho en haar koning gedaan hebt, behalve dat gij haar roof en haar vee voor uw lieden roven zult. Stelt u een achterlage tegen de stad van achter dezelfde. Ja, de Heere die kwam dus weer tot zijn knecht. En de Heere die ging opnieuw tot zijn knecht spreken. En hoe nodig was dat voor Jozua? Want als we goed naar deze woorden gaan kijken, dan blijkt Jozua bevreesd te zijn. Want reken maar, gemeente, dat wat met Jozua gedaan heeft, wat er in hoofdstuk 7 beschreven staat. Hij was zeer bevreesd geworden. Hij was moedeloos geworden. Want het is nogal wat als een van het volk diep in zonde valt en dan naar het heilige recht van God met zijn ganse gezin gestenigd en verbrand wordt. En dat het een welverdiend oordeel van God was. O nee, Jozua kon niet op Achan neerzien. Want was Jozua ten diepste beter? Was hij ook niet een zondaar? O, het was Gods weerhoudende genade dat hij niet de zonde van Achan had gedaan. Maar ging Jozua nu geheel vrij uit? Als het gaat om de nederlaag op Ai, was hij ook niet in gebreken gebleven toen hij op wilde trekken met 3000 mensen naar dat kleine stadje? Had hij de Heere gevraagd om wijsheid, om hulp? Had hij de Heer om leiding gevraagd? Ach, het staat allemaal niet beschreven in het woord van God. Maar er ging wel heel wat door Jozua heen. Hij vreesde. Hij had geen moed meer om verder te trekken, zelfs nadat de Heer gekomen was en nadat het oordeel over Achan voltrokken was. Want hij voelde goed in zichzelf dat een mensenkind zo snel eigen wegen kan gaan. En als de Heer zich dan gaat terugtrekken, wat blijft er dan van een mens over? Hoe moet het dan toch verder? Wat is de weg des Heeren? Kijk, zo was Jozua gesteld. En in die toestand kon de Heer tot zijn bevreesd, moedeloos kind. En hij sprak de woorden die u vindt in vers 1. Vrees niet en ontzet u niet. Wat moet dat een wonder voor Jozua geweest zijn? De Heere weet nog van me af. De Heere die zag hem. En hij kende Jozua's vrees in zijn hart. Hij kende zijn moedeloosheid. En dat gaat de Heere nou als eerste wegnemen, voordat hij Jozua verder de weg gaat wijzen. Vrees niet, Jozua. Ontzet u niet. Dat woordje ontzet u niet betekent, Jozua, laat u nu niet ontmoedigen. Want het is weer goed gekomen tussen mij en het volk. Ik ben niet meer in toorn ontstoken. Ik zie weer in gunst op mijn volk neer. En ik zal mijn trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Ja, zo kan het wel eens wezen in het geloofsleven, gemeente. Dat er geestelijke nederlagen moeten worden geleden. Dat de Heer in onbegrepen wegen leidt, waar je vanuit jezelf nooit uit kan komen. En dat je het gaat voelen, nu moet de Heer ingrijpen. Nu moet de Heer gaan werken, want anders kom ik er nooit meer uit. En wat een wonder als de Heer dan gaat komen. En hij gaat je ook verklaren waarom hij je soms in die onbegrepen wegen leidt. Waarom dat hij je soms van die geestelijke nederlagen laat leiden. En dan komen we altijd weer bij datzelfde punt uit. Dat is vanwege de zonde. Want de Heer moet zijn volk kastijden vanwege de zonde. En weet u, als de Heer ontdekkende genade gaat geven en je wordt zondaar voor God, dan blijft er ook maar één weg voor je over om net als een Achan in dat dal van Achor terecht te moeten komen. En wat een zegen om het daarmee eens te worden. In dat dal der veroordeling. Om daar te buigen en te bukken onder God. Als de grootste der zondaren. Die het niet meer goed kan maken met God. En die alle rechten verloren heeft. En wie op dat plekje mag komen, die gaat het grote wonder ervaren dat de Heer datzelfde dal van Achor wil maken tot een deur der hoop. Ja, zo heeft Hosea erover geschreven. En die deur der hoop die wijst heen naar de Heer Jezus Christus, die op Golgotha het volbrachte offer heeft gebracht om de zonden van zijn kerk te verzoenen. Alle zonden. Ook de zonde na ontvangen genade. En als de Heere zo gaat vertroosten, dan mag je ervaren dat zijn toorn gestild is. Toen hij het uitgeroepen heeft, het is volbracht. En is dan altijd direct de vrees weg? O, dan kan het hart opnieuw met vrees vervuld worden. Naar zulke grote weldaden. Naar zulke rijke genade. Welke vrees dan, om na ontvangen genade weer eigen wegen te gaan. En weer vleeselijk te worden, want Gods kerk komt erachter dat ze na ontvangen genade vleeselijk blijven. Verkocht onder de zonden. En als ze dan te maken krijgen met de doodsvijanden die altijd op de loer liggen om hen aan te vechten, dan weten ze ook niet meer hoe ze verder de strijd moeten strijden. En als de Heere dan eens komt, en die gaat net als bij Jozua zeggen, vrees niet, ontzet u niet. Om ook daadwerkelijk de vrees weg te nemen en moed te geven om verder te trekken. Ja, om met deze woorden nog eens te bevestigen en te verzekeren, dat het echt goed gekomen is tussen God en je ziel. Wat een wonder. Jozua kreeg deze woorden te horen. Vrees niet, ontzet u niet. En toen nam de Heer ook daadwerkelijk die vrees weg. En Jozua kreeg weer moed. En toen ging de Heer hem de weg wijzen. Neem met u al het krijgsvolk en maak u op en trek op naar Ai. Misschien valt het u ook op. Jozua bepaalt de weg niet meer. Ja, Jozua weet het niet meer. Maar de Heere neemt de leiding. De Heere gaat de weg wijzen. De Heere die is aan de spits getreden. Hij gaat zeggen hoe de strijd verder zal vervolgen met het stadje Ai. Nee, Jozua mag niet met een klein uitgekozen legertje van 3000 mannen daarheen, maar hij moet een leger van 30.000 mannen, soldaten, gaan verzamelen. En ze zullen op dezelfde wijze naar het stadje Ai gaan en het stadje Ai moeten innemen als de stad Jericho, zo staat er in deze geschiedenis. En dat betekent heel concreet dat alle inwoners van de stad Ai moeten worden ingenomen en worden gedood. Zoals dat ook gebeurd is met de stad Jericho en daarna moet de stad verbrand worden. En toch zijn er wel een paar verschillen tussen de inname van de stad Jericho en het stadje Ai. Bij Jericho mocht niemand wat meenemen. Alles moest blijven liggen. Maar in het stadje Ai is het anders. Als daar de soldaten binnen zullen trekken, dan mogen ze alles meenemen wat erachter blijft liggen, onder het puin. En het tweede wat we als verschil opmerken is, dus het volk hoeft niet rondom de stad te lopen, 7 keer, maar op een andere manier zal de stad worden ingenomen, namelijk door middel van een hinderlaag, een krijgslist. En zo zal de Heer in het stadje Ai in de handen van Jozua geven. Dat was een zekerheid. Want de Heer die heeft tegen Jozua gezegd, ik heb de koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. Dus voor de Heer was het al een feit, al moest het nog daadwerkelijk gebeuren. De Heer zegt niet, ik zal het doen, maar ik heb het al gedaan. En toen moest de strijd beginnen. Ja, hier liggen ook alweer enkele geestelijke lessen opgesloten, in die enkele woorden. Allereerst dat we zo steil en diep afhankelijk zijn van de Heer, elke keer weer opnieuw. En juist als de Heer een mensenkind liet strijden tegen de doodsvijanden. Want die zijn zo sterk, die zijn zo machtig en Gods kinderen hebben in zichzelf geen kracht. Daarom zou het hun gedurig gebed moeten zijn. Verlos ons uit des bozen macht. Bescherm ons en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. Dus zijn we elke ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij. Ai, sterk ons dan en maak ons vrij. Maar wat is de praktijk? Dat we zo dikwijls vergeten om de Heere om hulp te vragen. Het valt niet mee om te sterven aan het doe het zelf. Het valt niet mee om werkelijk in te zien en in te leven dat er een verbroken werkverbond ligt. Het zit zo in de oude mens om het altijd maar weer zelf te willen doen, maar het loopt uit op een mislukking. Wat is een mensenkind in de strijd zonder de Heere? Wat is een mensenkind die het zelf wil doen of die het van anderen verwacht? Dan kan een mensenkind niet anders verwachten dan nederlaag op nederlaag. Maar hoor eens wat de dichter van Psalm 126 heeft getuigd. Vertrouw niet op prinsen, op des mensen kind, bij het welk geen heil is. Wat dan wel? Wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting van de Heere zijn God is. Dan alleen gaat het goed. Maar die hulp van de Heere kan alleen verwacht worden in een rechte weg. Hoe zou de Heere een mensenkind kunnen verlossen als er van alles tussen God en je ziel ligt? O, deze geschiedenis laat het toch duidelijk zien. Er lag een ban in het leger. En de Heere gaat alleen door vlakke velden. En waar het volk het niet op kon lossen en waar Jozua het niet op kon lossen, ging God het zelf oplossen. En zorgt hij zelf voor die vlakke velden. En toen hij zelf voor die vlakke velden heeft gezorgd, toen kon de Heere weer een hulp en sterkte zijn voor een zondig mensenkind. En zo komt hij tot Jozua en zegt, vrees niet en ontzet u niet. Dan wil hij te hulp komen, gemeente. In de strijd, in de moeite, in het verdriet, in de tegenspoed, in allerlei benauwdheid. En dan wilde hij zijn kerk leren strijden. Tegen de doodsvijanden die niet ophouden om de kerk des Heren aan te vechten. En ze onderscheiden het veroveren van Jericho en Ai was. Zo onderscheiden leert de Heere zijn kerk op aarde strijden. Want die strijd is niet altijd hetzelfde. En de Heer heeft verschillende middelen tot zijn beschikking om zijn kerk te leren strijden. Daarom vinden wij ook in Efeze 6 dat de Heer een geestelijke wapenrusting, een complete wapenrusting heeft klaar liggen voor de strijd, voor de onderscheiden strijd. Als er gestreden moet worden tegen de dwaalleren bijvoorbeeld, dan zegt de Heer, dan heb ik de gordel der waarheid. En als je oprecht wil wandelen, te midden van een krom en een verdraaid geslacht, dan zegt de Heere, dan heb ik een borstwapen der gerechtigheid voor je. En als je onbevreesd en met vrijmoedigheid wil getuigen van wie God is, te midden van een wereld die met God afgerekend heeft, dan heb je schoenen nodig met de bereidheid tot het evangelie. En als je in de strijd komt met de vurige pijlen die de Satan afschiet op je aangevochten ziel, dan heb je de strijd des geloofs nodig. Dat is Christus achter wie je schuilen kan voor de scherpe pijlen van de duivel. Maar tegelijkertijd is daar ook het zwaard des geestes. Dat is het woord van God waarmee je ook alle aanvechters de mond kan snoeren, zoals de Heer Jezus dat ook gedaan heeft toen in de woestijn werd verzocht. Er staat geschreven, wat een machtig wapen is dat. Kijk, en zo is het steeds weer nodig dat de Heer zelf komt om je te leren strijden op onderscheiden wijze, afhankelijk van de omstandigheden. Jericho werd anders ingenomen als de stad Ai. En zo wordt de ene doodsvijand anders bestreden dan de andere doodsvijand. Maar Gods kerk kan het in zichzelf niet. Ze zijn elke keer weer afhankelijk van de grote aanvoerder in de strijd. We keren weer terug naar de geschiedenis die voor ons open ligt. Jozua heeft het woord van de Heere gehoord en hij gaat dat vervolgens doorgeven aan het volk. En dat vinden wij in de versen 3 tot en met 13, waar ik de eerste 3 versen nog eventjes van voorlees. Dus we gaan nu de versen 3 tot en met 13 overdenken. En in vers 3 lezen wij: toen maakte zich Jozua op en al het krijgsvolk om op te trekken naar Ai. En Jozua verkoos 30.000 mannen, strijdbare helden, en hij zond hen bij nacht uit. En geboden zeggende: zie toe, gij lieden zult der stad lagen leggen van achter de stad, houd u niet zeer ver van de stad, en wees gij allen bereid. Ik nu en al het volk dat bij mij is, zullen tot de stad naderen, en het zal geschieden wanneer zij ons tegemoet zullen uitgaan, gelijk als in het eerst, zo zullen wij voor hun aangezicht vlieden. En wat er dan verder volgt tot vers 13. Ja, Jozua die kreeg een bevel van de Heere. Hij moet naar Ai trekken met een leger en later zal een groot deel van het volk, bijna het ganse volk, mee optrekken. Maar bij dat bevel gaf de Heere een belofte. En dat was de belofte dat hij de overwinning zal geven. Ja, sterker nog, het was voor de Heere, zo zei ik net, alsof het al gebeurd was. En wat doet Jozua dan met die belofte? Hij wordt er werkzaam mee, als ook met dat bevel. In geloofsgehoorzaamheid gaat hij doen wat de Heere hem opgedragen heeft. En dat doet hij heel nauwkeurig. En ik geloof, al staat het er niet in beschreven, dat hij dat biddend heeft gedaan. Om het zo nauwkeurig mogelijk te doen zoals de Heer het bevolen had. Hij roept een leger samen van 30.000 soldaten. En dat leger van 30.000 soldaten, dat verdeelt hij in 2 groepen. Een klein groepje van 5.000 soldaten en een grotere groep van 25.000 soldaten. En dan geeft hij allereerst de opdracht aan het kleine legertje van 5000 soldaten om in de nacht naar het stadje Ai te trekken, en aan de westkant zich te verbergen als een hinderlaag. En het andere deel van het leger, die 25.000 die overblijven, die moeten de volgende morgen aan de westkant, aan de noordkant van het stadje Ai, in een dal gaan liggen. En dan zullen ze de stad gaan aanvallen als Jozua met allerlei andere mensen van het volk zich bij dat grotere leger zal voegen. En dan gaan ze het net doen als de vorige keer. Ze laten zich zien bij de stadspoort van Ai. En ze zorgen dat ze ontdekt worden door de koning en de inwoners. En als ze dan zien dat de koning van Ai met een leger uit de stad trekt, dan doen ze net alsof ze vluchten en bang zijn voor de inwoners van het stadje Ai. En zodra het stadje Ai leeggelopen is, dan zal Jozua een teken geven aan het kleine legertje van 5000 soldaten dat er helemaal aan de achterkant van het stadje Ai ligt. En die zullen de stad intrekken. Die zullen alles wegnemen wat daar ligt. En de mensen die ze daar nog tegenkomen zullen ze moeten doden. En dan gaan ze tenslotte de stad met vuur verbranden. En in deze weg zal de Heer de overwinning geven. Zo heeft de Heer het dus aan Jozua bekendgemaakt. En in gehoorzaamheid bracht Jozua deze boodschap aan het volk, aan de oudsten van het volk. En inderdaad, als het 's avonds donker geworden is en de nacht breekt aan, dan gaat het kleine leger van 5000 soldaten naar de andere kant van het stadje Ai. Jozua blijft zelf die nacht over bij het volk Israël en hij zal de volgende dag naar de frontlinie gaan. Dat is dat leger van die 25.000 die aan de noordkant van het stadje ligt. En zo bereidde hij de strijd voor op het stadje Ai. Wat wil de Heer ons hiermee leren? Liggen in die versen 3 tot en met 13 ook nog lessen voor vandaag? Ik denk het wel. De eerste les die we hieruit gaan opspeuren is dat als de Heere zijn volk een belofte geeft en een bevel geeft, dat dat altijd werkzaamheden geeft. En daarmee worden Gods kinderen ingeschakeld bij de vervulling van de beloften. De Heere houdt er geen leidelijke kerk op na. Maar de Heere die gaat door zijn geest zijn kerk actief maken. Geestelijk actief, en dat is zijn gewone weg. O ja, enerzijds is hij het die een volkomen verlossing werkt in het hart en leven van een zondaar. Het is een eenzijdig godswerk als een verloren zondaar door het bloed van Christus zalig wordt. En daarom zullen ze straks ook zingen, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Maar al is het een eenzijdig godswerk, de verlossing van een zondaar, degenen die zalig worden, worden wel werkzaam. Die worden opgeroepen werkzaam te zijn. Die worden opgeroepen gehoorzaam te zijn aan het woord. Die worden opgeroepen tot bekering. Die worden opgeroepen te geloven. Die worden opgeroepen te strijden. Die worden opgeroepen om te wandelen voor Gods aangezicht. En die twee dingen moet je naast elkaar laten staan. Hoe helder heeft Paulus dat geschreven aan de gemeente te Filippi. Enerzijds schrijft hij in Filippenzen 1 vers 6. Hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voleindigen tot op de dag van Christus. Ja, dat is nou het werk des Heren. Zijn werk alleen. En als je dat krijgt te geloven, gemeente, dat de Heer nou een goed werk in je begonnen is, wat hij zal voleindigen tot op de dag van Christus, dan mag je wel eens zingen van binnen. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. En tegelijkertijd zal dan het smeekgebed opklinken omhoog. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Zalig worden is Gods werk. Maar wat schrijft Paulus even verder in die brief aan de Filippenzen? Wat ook de volle waarheid is. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. O ja, het is enerzijds Gods werk, en dat is de grond van de zaligheid, maar het is ook werk van een gelovige, dat steunt op Gods werk, wat in afhankelijkheid van Gods werk wordt gedaan. En daarom is het altijd nodig om evenwichtig te zijn. Want anders dan sla je of naar de ene kant, of naar de andere kant. Dan word je of heel lijdelijk en dan ga je met je armen over elkaar maar af zitten wachten, want God moet het doen. Of je wordt aan de andere kant hoogst actief, dat je vervalt in remonstrantisme. Nee, Gods woord is evenwichtig. Het is Gods werk. Maar hij schakelt zijn kerk erbij in. De Heere die werkt de zaligheid uit in het hart van een zondaar. Maar wel in de weg van geloofsgehoorzaamheid, in de weg van geloofswerkzaamheden, in de weg van geloofsdaden. Dat is de eerste les uit Jozua 8. En dan is er nog iets. Misschien kunt u het nog herinneren, misschien kunnen jullie het nog herinneren, kinderen, jongelui. Wat de naam Jozua in het Grieks is. Want Jozua is een Hebreeuwse naam. Maar in het Grieks is dat Jezus. En als je zo het leven van Jozua nagaat en ook het boek Jozua zo doorleest, dan zie je echt van die momenten dat Jozua met recht een type van de Heer Jezus is. En dat je van een geschiedenis, een gebeurtenis uit Jozua een lijn mag trekken naar de Heer Jezus Christus, zodat je kunt zeggen, zie meer dan Jozua is hier. Wat gebeurde er hier, in deze geschiedenis? De Heere die kwam tot Jozua. Hij kwam met een bevel. Hij kwam met een belofte tot Jozua en vervolgens moest hij dat doorgeven aan het volk en moest hij dat bevel gaan volvoeren en de belofte vervullen. En zo heeft de Heer Jezus Christus, als de grote Jozua, een opdracht gekregen van zijn vader. Om een verloren volk te zaligen. Te verlossen van alle doodsvijanden waarin ze gekneld lagen. Christus moest hier naar de aarde komen, gemeente. Om dat grote krijgsplan uit te voeren, wat tegelijkertijd dat grote heilsplan is. En David heeft ervan gezongen in Psalm 110. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit tot mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggen de Heers in het midden van uw vijanden. En uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. En dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij verworven in een weg van bitter lijden en sterven. Gemeente aan de overwinning op Golgotha. Toen Christus uitriep, het is volbracht. Is een zeer bange nacht voorafgegaan. En als u dat nou eens even bedenkt. Als u dat nou eens eventjes in gedachten houdt, dat er dus aan de overwinning op Golgotha een bange nacht vooraf gegaan is voor de Heer Jezus Christus. Dan moet u nog eens kijken naar de woordjes van vers 9. Maar Jozua overnachtte die nacht in het midden des volks. O, toen alles gereed gemaakt was voor de aanval de andere dag, toen bleef Jozua nog een nacht te midden van het volk. En meer dan Jozua is Christus, gemeente. Hij was een nacht in de hof van Gethsemane. Daar overnachtte hij terwijl zijn kerk sliep. Daar waakte hij, daar worstelde hij, daar bad hij. Daar leed hij, daar streed hij, tot zaligheid van zijn kerk. En in die vroege morgen van de Goede Vrijdag stond hij op en hij gaf zich over in gehoorzaamheid tot de dood, ja de dood des kruises, opdat hij aan het kruis zou uitroepen, het is volbracht, opdat hij die grote overwinnaar zou zijn in de strijd. Ja, dan is Jozua een type van Christus, gemeente. Hij overnachtte te midden van zijn volk, al lagen ze te slapen. Overnachten wil nog niet zeggen dat hij zelf ook sliep. Maar al zou Jozua geslapen hebben, Christus slaapt en sluimert nooit. En daarom zingt de kerk van hem, hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die u voedt, voor wankelen behoedt. Hij is er als wachter, sluimert niet, geen kwaad zal u genaken, de Heere zal u bewaken. Jozua heeft dus de nacht doorgebracht bij dat volk. En de volgende morgen is hij vroeg opgestaan. Hij telde het volk, dat is de vertaling van het woordje monsteren. Hij telde het volk en een groot deel van Israël ging mee. Ik denk de ouderen niet en de kinderen zullen ook wel achtergebleven zijn. Maar allen die toch in de kracht van hun leven waren en die mee wilden, die gingen mee. En Jozua heeft dat volk geteld. En toen ging hij naar de noordkant van het stadje Ai, waar die 25.000 soldaten ook al waren. En toen is de strijd begonnen. Hoe is die strijd verder verlopen? Dat staat beschreven in de versen 14 tot en met 29. En ik lees alleen de eerste versen van dat grote gedeelte. Vers 14. En het geschiedde toen de koning van Ai dat zag, zo haastte zij en maakte zich vroeg op. En de mannen der stad kwamen uit Israël tegemoet, ten strijde. Hij en al zijn volk, de bestemde tijd, voor het vlakke veld, want hij wist niet dat hem iemand een achterlage legde van achter de stad. En wat er dan verder volgt tot het 29e vers. Ja, het is precies gegaan zoals de Heer het bevolen had. In de vroege morgen wilde Jozua met het leger de stad Ai aanvallen. En de koning van Ai, die heeft het gezien en direct riep hij zijn leger ten strijde en hij trok de stad uit, Israël achterna. En Israël deed inderdaad net alsof ze bang waren voor de inwoners van Ai. En daarom deden ze alsof ze vluchtten. Ze draaiden zich om op het moment dat ze de koning van Ai uit de stad zagen komen en ze renden weg. En heel de stad raakte leeg. Want in de geschiedenis staat beschreven dat op een gegeven moment ook nog de achtergeblevenen toegeroepen werd, kom mee, Israël achterna. En ik denk ook dat de kinderen in het stadje Ai wel achtergebleven zijn en ook degenen die oud vandaag geworden waren, maar de rest was allemaal uit de stad gegaan om Israël op te jagen. En op dat moment had Jozua gewacht. En toen hij bemerkte dat niemand van de sterke mannen meer in die stad aanwezig was, toen heeft hij een teken gegeven aan die 5.000 soldaten die nog steeds verborgen lagen aan de westkant van het stadje Ai. Een teken dat hij met hen afgesproken had, dat voor hen het signaal was, nu kunnen we de stad in, nu kunnen we de stad innemen, leeg plunderen en verbranden. Wat was dat teken? De Heere gaat het zelf openbaren aan Jozua, hij moet zijn speer nemen en die moet hij zo in de richting van Ai houden, omhoog. En dat heeft hij gedaan totdat heel de stad verbannen was. Ook toen de koning levend gevangen genomen was en bij hem gebracht was. En wat heeft hij met die koning gedaan? Die heeft hij gestenigd en vervolgens opgehangen aan een hout, zoals dat in de wetten van Mozes beschreven staat. Dat was een verschrikkelijke doodstraf, gemeente. Want een opgehangene, zo heeft Mozes ergens geschreven in het Deuteronomiumboek, was voor God een vloek. En aan het einde van de dag heeft Jozua de koning van het hout afgehaald en heeft vervolgens hem bij de poort van de stad neergelegd en daar een hoop stenen over neergelegd. En toen was de overwinning een feit. En ook in deze laatste versen van Jozua 8 liggen lessen opgesloten. Want al eindigt het met een overwinning, daar ligt nog wel een ernstige boodschap in. Want Israël kreeg wel de overwinning, maar het stadje Ai niet. Dat ging helemaal ten onder. Aangrijpend. Daarin klinkt door dat God de goddelozen zal straffen. God zal de goddelozen oordelen. En de inwoners van het stadje Ai waren in Gods oog goddelozen. Ze waren niet beter als de inwoners van de stad Jericho. En ik heb destijds van de stad Jericho ook gezegd, dat waren mensen die hebben ook de geruchten gehoord van de God van Israël. Ze hebben ook geruchten gehoord van de daden van die God van Israël. Ze hebben geweten dat dat volk er aankwam en Ai lag niet zo ver bij Jericho vandaan, dus Ai moet het ook geweten hebben. En daarbij heeft Israël al een nederlaag geleden op Ai, bij de eerste keer. En daardoor is Ai overmoedig geworden. Ze dachten, oh, als dat volk nog een keer komt, zullen we ze vast nog een keer overwinnen. Maar ze hebben zich vergist. Ze hebben zich deerlijk vergist, want God was met Israël. En God ging een einde maken aan het goddeloze, zondige Ai. Al die inwoners, gemeente, wat een ontzaglijke werkelijkheid. Die werden met vuur verbrand. En dat vuur, dat was een teken van Gods toorn. Zo spreekt de schrift er toch over? Komen niet regelmatig de uitdrukking tegen de hitte van Gods toorn? De hitte van Gods gramschap? En gemeente, wie zullen die hitte van Gods gramschap nu treffen? Wie zullen daardoor getroffen worden? Allen die niet persoonlijk aan de weet gekomen zijn dat het bloed van Christus de hitte van Gods toorn heeft geblust. Nee, de Heer is geen ledig aanschouwer van wat mensen doen. De Heere zal de zonde niet gedogen. O, hij is langmoedig, hij is traag tot toorn. Maar er is een tijd dat de Heere de zonde zal straffen, dat hij ook de goddelozen zal straffen. En al lijkt het soms alsof de Heere de goddelozen gang laat gaan in deze wereld, het oordeel over de goddelozen sluimert niet. En met deze boodschap zouden wij vanavond allemaal persoonlijk tot onszelf moeten inkeren. Wie zijn wij nou voor het aangezicht van die grote God? Wie ben ik voor God? Wie ben u voor God? Wie ben jij voor God? En als ik dan eerbiedig luister naar het woord van God, dan zegt de Heer zo heel eerlijk en zo heel ernstig, er zijn op aarde maar twee soorten mensen. Met alle onderscheid wat er onder mensen kan zijn, zijn er uiteindelijk maar twee soorten. Dat zijn de rechtvaardigen en de goddelozen. En wat zingt David in Psalm 1 van deze mensen? De Heer toch sla der mensen wegen ga. Hij wendt alom het oog van zijn gena op zulke die oprecht van reine zeden met vaste gang het pad der deugd betreden. God kent hun weg die eeuwig zal bestaan. Dat is de ene kant, de rechtvaardigen. Maar het heilloos spoor der bozen, der goddelozen, zal vergaan. Wie is nu een goddeloze? dat is een mens die onbekeerd is, ten diepste. Dat is een mens die buiten Christus is. En wat is dan een rechtvaardige? Iemand die wederom geboren is, die het geestelijke leven ontvangen heeft, ja, die het geleerd heeft om door het ware geloof in Christus zo weer voor God te kunnen worden, rechtvaardig voor God. En weet u wat nu zo'n wonder is? Dat goddelozen met God verzoend kunnen worden. En als je nou vanavond tot jezelf moet inkeren en moet zeggen, ik ben een goddeloze, Heere, dan zegt de schrift dat zulke mensen nog zalig kunnen worden. Waarom? Paulus heeft ervan mogen getuigen, want Christus, als wij nog krachtloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. O, zoek toch die genade, om rechtvaardig voor God verklaard te mogen worden. Om vanwege dat rechtvaardige oordeel dat over elk mens uitgesproken is, te kunnen ontkomen en wederom tot genade te komen. Want gemeente, deze geschiedenis die vanavond voor ons open ligt, spreekt niet alleen van Gods toorn, maar ook van Gods vloek. En de vloek van de wet moet een goddeloze treffen. Dan denk ik nog even aan die koning van Ai. Die moest levend gevangen worden. Die moest bij Jozua gebracht worden. En het staat er niet dat hij gestenigd werd. Maar als ik naar de wet van Mozes luister, werd hij eerst gestenigd. En daarna werd hij opgehangen aan een hout. En wat betekent dat? Nou, ik wees er zojuist al op. In Deuteronomium 21 staat het geschreven, een opgehangenen aan zo'n hout, die was voor God een vloek. Wat betekent dat? Wanneer in de tijd van Israël iemand een gruwelijke zonde had gedaan, dan werd zo iemand veroordeeld tot de doodstraf. En de doodstraf die gangbaar was onder Israël, dat was, zo zei ik net, de steniging. En als dan iemand gestenigd werd, zoals Achan, we hebben daarvan gehoord, dan kwam daar een hoop stenen overheen te liggen. Maar nou gebeurde het wel eens dat iemand zo'n gruwelijke zonde gedaan had, dat eigenlijk het stenigen nog niet genoeg was om zo'n zondaar te straffen. En dan werd zo'n gestenigde zondaar na zijn sterven alsnog aan een houten paal gehangen tot zonsondergang. En deze manier van doodstraf oordeelde de rechter alleen in uitzonderlijke gevallen. Waarom moest dat dan alsnog gebeuren, dat hangen aan zo'n paal, aan zo'n houten paal? Wel, dan was de zonde van die veroordeelde zo'n grote overtreding van Gods wet, dat eigenlijk de steniging als doodstraf niet voldoende was. Maar meer kon een rechter ook niet uitspreken. Meer kon dan het vonnis niet zijn. Maar achter dat oordeel lag het oordeel van God. En dan werd zo'n veroordeeld als het ware na die steniging aan God overgegeven. En als symbool werd hij opgehangen aan een hout, omdat hij voor God als een vloek was. En dat heeft Jozua ook met de koning van Ai gedaan. Zeer aangrijpend. Die man hing daar aan dat hout als een toonbeeld van Gods vloek. En wat betekent dat, gemeente? Oh, dit zijn zulke aangrijpende dingen die we in het woord van God vinden. Als de vloek van God een mens moet treffen, betekent dat de eeuwige rampzaligheid. En weet u wie nu de woorden uit Deuteronomium 21 later heeft geciteerd? De apostel Paulus, toen hij zijn brief schreef aan de Galaten. En wat heeft hij toen geschreven? Want zovelen er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Is dat wel eens in je hart terechtgekomen? Hebben wij dat leren geloven? Hebben we het leren aanvaarden? Want dit zegt God. Dan is het niet te veel gezegd dat je een vloekwaardige wordt. Maar nou is dit het wonder dat er juist voor vloekwaardigen een onuitsprekelijke grote boodschap, rijke boodschap is. En daar heeft Paulus nou ook over geschreven. Toen hij dit aangrijpende woord heeft geciteerd in Galaten 3. Dan schrijft hij die rijke boodschap vol vloekwaardigen. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Heb u zo de Heer Jezus Christus wel eens aan het kruis van Golgotha zien hangen? Als een vloek? Ik durf het bijna niet onder woorden te brengen, gemeente. Als een verdoemde. Want hij moest toch nederdalen ter helle? Opdat hij de eeuwige zegeningen zou verwerven voor een mensenkind die alles verzondigd heeft. Paulus noemt in datzelfde hoofdstuk Galaten 3 die zegeningen de zegeningen van Abraham. En dan schrijven onze kanttekenaren daar zo helder bij. Dat is de genade der verzoening. De genade van de rechtvaardigmaking, als ook de erfenis van het eeuwige leven die Abraham en al zijn zaad beloofd was. Ja, dat is nou de grootste zegen die de Heer Jezus Christus aan het vloekhout op Golgotha heeft verworven. Om met God verzoend te zijn. Op grond van Christus kruisdood. Om nou door die verzoening verlost te zijn van de vloek der wet. En gemeent als de Heilige Geest je dat gaat leren. En je krijgt dat persoonlijk voor je eigen ziel te geloven. Dat Christus in uw plaats, in de plaats van een vloekwaardige, een vloek wilde worden op Golgotha's kruis. Om je daardoor met de eeuwige zegeningen te zegenen. Dan ga je de inhoud van dat bekende gedichtje verstaan. En tot je verwondering meezingen. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft genade voor mij verworven. Ben van dood en zonde vrij. Is dat geen wonder? Ten slotte nog één les. Hoe kwam het dat Israël de overwinning mocht behalen op dat kleine stadje Ai? Ja, dat was het werk van de Heere alleen. De Heere deed het. Hij was de grote overwinnaar in de strijd. Maar in die strijd gaf hij zijn knecht Jozua een speciale plaats. Een belangrijke plaats. Want wat sprak de Heere tot Jozua toen dat stadje Ai leeg was? U kunt het vinden, vers 18. Toen sprak de Heere tot Jozua: strek uw spies uit die in uw hand is naar Ai, want ik zal haar in uw hand geven. En Jozua deed het. Dus hij heeft die spies genomen en die heeft hij in de richting van het stadje Ai uitgestrekt. En hij hield dat net zo lang vol, totdat heel de stad verbannen was. Dat kunt u vinden in vers 26. Jozua trok ook zijn hand niet terug, die hij met de spies had uitgestrekt, totdat hij al de inwoners van Ai verbannen had. Dus zolang die strijd duurde, zolang Israël bezig was om die inwoners van Ai te doden, 12.000 in getal, en ze bezig waren om deze stad geheel te verbannen, zolang hield hij die speer omhoog, totdat de Heere de volkomen overwinning heeft gegeven. En toen de Heere de overwinning had gegeven, toen kon Jozua de speer weer laten zakken. Het is niet de eerste keer dat we zoiets lezen in de schrift, toch? Dan denk ik aan het begin van de woestijnreis van de kinderen Israëls. Toen gebeurde iets dergelijks, toen Mozes nog de leider was van het volk. Toen de Amalekieten van achteren aanvielen, weet u nog? Toen is hij op die berg gaan zitten met zijn staf omhoog. En zolang die staf omhoog was, mocht Israël winnen. En zo heeft de Heer ook Jozua hier deze functie, deze taak gegeven. Zolang Israël streed, moest hij zijn speer omhoog houden. En geloof maar dat hij net als Mozes met die speer omhoog biddend werkzaam is geweest. En wat zou hij gebeden hebben? O Heere, verlos ons uit de nood en red om uw naams wil ons leven. Heer, u hebt het toch beloofd dat we ook deze stad in onze bezitting zouden krijgen. Doe dan wat gij gesproken hebt, Heer. Waar is de God van Mozes, die ook eens zo stond in de strijd tegen de Amalekieten? Ja, dezelfde. Overlos ons, Heer, van de inwoners van Ai. Niet om ons, want dan kan het niet, Heer. We hebben alle rechten verloren. We zijn rechteloze mensen. Het zou niet kunnen. Maar doe het toch om uw grote naams wil. Ja, zo had hij toch ook gebeden, toen hij helemaal vastliep met de nederlaag. Toen heeft hij toch mogen pleiten uiteindelijk op de naam des Heeren. Zal hij dat nu ook niet gedaan hebben, nu de Heere bezig was de overwinning te geven? Om uw naams wil, Heere, doe het toch. En de Heer heeft zijn gebeden willen verhoren, zodat ook Jozua met recht kon zeggen, na de overwinning op het stadje Ai, de Heere is onze banier. En zo is er nog een volk dat hier op aarde liet strijden, onder de kruisbanier van de gekruisigde Christus, die ook tegelijkertijd de biddende hoge priester is aan de rechterhand des Vaders. Die weet hoe zijn kerk hier dikwijls op de zee van de Satan ligt. Maar die het ook gezegd heeft, ik heb voor uw lieden gebeden, dat uw geloof niet ophouden. O, als je hem weer eens mag zien in de strijd tegen de doodsvijanden. En de Heilige Geest richt je ogen op die grote banier, de Heer Jezus Christus. Dan begrijp je het loflied van de bruid uit het Hooglied. Mijn liefst is blank en rood, en hij draagt de banier boven tienduizenden. Ja, dan moeten die tienduizenden, die moeten vallen, want hij staat in voor zijn kerk. En hij leert zijn kerk strijden onder hem, de grote banier. En daarom is het toch een strijd die heen gaat naar de overwinning. Want Paulus heeft het gezegd in de brief aan de Romeinen. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heer, het is uw werk alleen dat er gestreden kan worden en dat u de overwinning geeft. Maar Heer, als u u terugtrekt, dan zijn we verliezers. Dan houden we niets meer over. O Heere, zoudt u willen leren strijden, zoals het behoort, zoals u het Jozua hebt geleerd, zoals u het al uw volk gaat leren, onder die grote kruisbanier, de Heer Jezus Christus. Hartelijk dank dat we zo naar uw woord mochten luisteren en uw woord mochten brengen. Wilt u zo verder met ons optrekken en heen leiden naar de zondag, als we opnieuw uw woord weer mogen brengen en naar uw woord mogen luisteren. En heren, dan dragen we opnieuw onze broeder Kasteel aan u op, die morgenochtend zijn zoon moet gaan begraven. U weet wat dat voor hem betekent, heren. Zou u hem willen sterken en willen vertroosten door uw woord? Dat alles hebben wij niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 46 en daarvan het vierde vers. De Heer, de God, de legerscharen is met ons, hoedt ons in gevaar. En wat er verder volgt, 46, het vierde vers. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.